massage.
Touché.
50 jaar na mei 68 luistert Touché een hele maand lang naar de verhalen van mensen die erbij waren. Vandaag is dat Paul Goossens, de charismatische studentenleider die met de strijd om Leuven-Vlaams zijn naam in de annalen zag gebeiteld. De persoonlijke erfenis die hij aan mei 68 overhoudt is een strafblad wegens 2 weken gevangenis, een krant, De Morgen, die hij tot leven bracht maar ook van het faillissement moest redden en een bijzondere vriendschap met de al even strijdvaardige operadirecteur Gerard Mortier. Maar wat met de toekomst? Maken ze nog mensen als Paul Goossens? En welk verhaal over mei 68 gaat nu echt de geschiedenis in? Dit is Touché met Paul Goossens. Goedemiddag.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand, your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried.
Elvis Presley met In the Ghetto, nummer uit 1969, Paul Goossens. Je kiest actuele muziek uit de jaren 60.
Ja, ja, ja. Als je de kans hebt, moet je ze grijpen. Hè.
Waarom is dit actueel voor jou?
Wel, omdat je hebt toch wel de indruk dat in zeer vele steden dat daar opnieuw een ghettovorming gebeurd is. En dat iedereen zich in zijn, nest ga ik niet zeggen, maar in zijn groep gaat kamperen. En dat men geen antwoord vindt om dat te overstijgen. En dat je een vorm van discriminatie hebt, gewild, ongewild, structureel, dikwijls, dat degenen die aan de onderkant staan er niet meer uit geraken. Dat ze dan persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld, terwijl het dikwijls heel structurele oorzaken zijn die iemand in die situatie dwingen.
Het aantal leefloners is nog nooit zo hoog geweest, hè?
Ja.
Je moet rondkomen als alleenstaande met €892. Dat is wat het leefloon geeft.
Ja.
Zou jij daarmee kunnen leven?
ik zou het toch eens moeten proberen, maar ik denk dat het heel moeilijk is als je dan... Als je een pover appartementje, dan betaal je al vlug €400 of meer. En dan moet de rest, moet je al de rest met een €300-400 rondkomen. En als je dan wat tegenslag hebt, als je dan gezondheidsproblemen hebt, lijkt mij niet te doen. En als je dan ziet wat een loonspanning, wat een verschil is tussen wat een eerste minister, een kamervoorzitter verdient, en die verdienen dan nog maar een fractie wat een CEO verdient. Een paar dagen geleden stond dat de CEO's van de Bel 20, de 20 bedrijven die... Of de Brussel, die in de Bel 20 beurs genoteerd zijn, dat die gemiddeld 2,1 miljoen per jaar verdienen. Die hebben er, in 76 was dat, en toen hebben ze er 16% bijgekregen, terwijl Jan Modaal 3% gekregen heeft. Maar 2,1 miljoen, dat is 100 keer meer dan het minimumloon. En dat is bij de 200 keer meer dan wat een leefloner krijgt. Ja, dit is ongelijkheid. En ik heb nog al... En laat ons eerlijk zijn, in België die CEO's blijft nog een beetje fatsoenlijk in vergelijking wat in de States en wat in het UK betaald wordt, maar 200 keer meer dan een minimumloon. Waarom is dat nodig? En als je dan in die lagere groep zit, als je met zo'n leefloon, ja, dan ga je van generatie tot generatie, dreig je dan in armoede en wordt dat echt wel een uitzichtloos om daar bijna uit te geraken. En ik vind dat een groot probleem in deze samenleving. En vooral het feit dat men zegt, ja, die 2,1, dat is, als je daar tegen uithaalt, dat is een vorm van jaloezie en van niet. Ze hebben het gemaakt, ze hebben het succes, ze verdienen het en ze zorgen voor jobs. Ja, dat is nog geen reden om 100 keer meer dan het minimumloon. En het gaat crescendo.
En het is ook absoluut het nieuws geweest de afgelopen week. Hè? De rellen in Parijs op 1 mei. Daar zaten spoorwegarbeiders tussen. Er was de staking bij Lidl, dus het blijft in het nieuws zitten. Hoe kijk jij trouwens naar het nieuws deze dagen? Met je geschiedenis als hoofdredacteur van De Morgen en een leven in de journalistiek. Hoe doen ze het, de journalisten van tegenwoordig?
Ik denk dat ze naar best vermogen handelen. En daar... Ik vind dat de snelheid waarmee velen moeten van het een naar het ander hollen, dat het onwaarschijnlijk veranderd is in vergelijking met mijn tijd. Nu zit je, zoals ze bij Lidl, iedereen met de stopwatch kunnen zien hoeveel tijd, hoeveel seconden besteed je aan die job. Heb je nu bijna iets gelijkaardigs in de journalistiek, vind ik, of in sommige delen van de journalistiek, dat je, ja, je moet van het een naar het ander thema hollen en daar een stuk over maken of een artikel over maken, waar je nauwelijks nog de tijd krijgt om wat grondig te werken. Dus dat vind ik een heel... De kost wordt zo scherp berekend en wordt zo... En die kranten zitten ook... Ik heb het dan over kranten in een heel moeilijk traject op dit ogenblik. Omdat, ja, internet, de publiciteit die naar het net gaat en niet meer in de print. En waar enkele groten alles opslokken. En dan vind ik iedere mediamutatie of revolutie heeft altijd politieke gevolgen. De boekdrukkunst, het feit dat die werd uitgevonden, gaf het protestantisme de kans om de dominantie van het katholicisme in Europa te counteren. Omdat je plots een medium had wat op grote, in de volkstaal, deze stellingen van het protestantisme. Nu heb je de laatste 50 jaar twee grote mediarevoluties gehad. In de eerste plaats televisie en dan het internet met de sociale media. En wat zie je? Dat de politiek op dit ogenblik veel minder afhankelijk is van de klassieke media, in eerste instantie de pers, en dat ze rechtstreeks via de sociale media hun kiezers kunnen bereiken. Dus de machtspositie die de klassieke media op het midden van het einde van de 20e eeuw hadden, die hebben ze niet meer.
Was dat een machtspositie? Want toen jij zelf stopte als hoofdredacteur bij De Morgen, zei je, ik heb gefaald. Dat was Zwarte Zondag.
Ik ben er niet in geslaagd om die krant hoog genoeg te tillen. Het was misschien onmogelijk. Alle kranten zitten nu, moeten heel omzichtig omspringen en hebben grote twijfels over de toekomst. Dus het is altijd een moeilijk klimaat. Maar men had, er was de concurrentie van de televisie die de koers van de kranten gewijzigd heeft. Meer openheid. De kranten waren hun monopolie voor een stuk kwijtgeraakt. En zo is de verzuiling kunnen doorbroken worden. Maar ik vrees dat men nu in de traditionele media in een afhankelijkheidspositie van de dominante politieke krachten komen, dat ze daar, omdat ze niet sterk genoeg meer zijn, dat ze daar in een afhankelijkheidspositie gaan van komen en te volgzaam zijn om de politici die die traditionele media, kranten, tijdschriften, steeds minder nodig hebben, dat men daar te gemakkelijk een ideologisch compromis gaat maken en dat men ze niet meer scherp op de korrel durft nemen en zeggen, ja, maar hier ben je fout en hier hebben we bemerkingen bij en hier gaan we niet mee akkoord. En dat is mijn vrees voor de toekomst, dat de economische kwetsbaarheid tot een inhoudelijke en ideologische knieval tegenover de dominante politieke partijen gaan leiden.
Maar toen, in 1991, bij Zwarte Zondag, zei je, ik heb gefaald.
Ja. Wat was Zwarte Zondag? Aan Zwarte Zondag ging veel vooraf. Zwarte Zondag was de absolute doorbraak van het toen nog Vlaams Blok. Toen was er een kiescampagne geweest die, waar Rossum heel expliciet aanwezig was en waar dat met geld gegooid werd op zeker ogenblik. En dit gecombineerd met de thema's die het Vlaams Blok toen propageerde, gaf zowel het Vlaams Blok als Rossum waren de overwinnaars van de verkiezingen van 1991. En tegen beide heeft De Morgen geprobeerd een ander klimaat, andere thema's te zetten. En dat is ons, daar ben ik niet in gelukt om dat te counteren. En voor mij, ja, heeft journalistiek speelt zich af in Vlaanderen, speelt zich af in niet in een ivoren toren. En ik had echt de indruk dat ik deze tijd, dat ik daar niet de adequate toon, inhoud kon geven om dat te... Om dat klimaat te veranderen. En ik was einde van mijn mobijn op dat ogenblik. Ja.
Heeft dat persoonlijk ook pijn gedaan?
Nee, maar je komt wel... ik heb toch 3-4 jaar van mijn leven aan de contestatie gewijd. Bijna het enige wat ik deed toen. En dan 13 jaar heel intensief met de krantenmorgen bezig geweest. Plots valt dat weg. En dan moet je... Plots valt dat weg nadat op wereldvlak de Berlijnse muur, het Sovjet-communisme, Europa helemaal op zijn kop staat. En dan, ja, dat is, je hebt nieuwe eikpunten, moet je zoeken. En dan komt dat in Vlaanderen. Misschien dat de reactie van het dat zoveel mensen toen voor het Vlaams Blok gestemd hebben, misschien dat dat een reactie was op de val van de Berlijnse muur en het feit dat er een vrees was dat heel Oost-Europa naar België zou komen. Plots had ik niets meer om handen en moest je opnieuw gaan de wereld opnieuw bij elkaar gaan nemen. En ik vind dat ik toen een verstandige beslissing genomen heb om mij heel intens met Europa bezig te houden. Want ik, ook al is er op dit ogenblik heel veel kritiek op Europa, en terechte kritiek, dikwijls, Europa is wel het enige alternatief. En als je dan in conservatieve kringen, die gaan niet, en vele nationalistische stemmen, die gaan niet rusten totdat zij van Europa opnieuw een machteloze statenbond hebben gemaakt, waar ieder land en zelfs iedere regio, als je ze laat doen, een veto heeft om voor het gemeenschappelijk Europees belang op te komen. Dat is dus terug naar de uitzichtloze tijd. En dan, ja, dan, dit is kiezen voor Europese onmacht, kiezen voor nationalistisch opbod.
Without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, 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 pretty Peggy Sue, oh, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue.
I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. I want you, Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue.
Buddy Holly en Peggy Sue. Paul Goossens, aan wie draag je dit nummer op?
Aan mijn vrouw. Ja, daar hebben we tot in de hele vroege uurtjes op gedanst. Toen we nog de lenige liefde konden praktiseren. Nu is het iets rustiger. Maar nee, mooiste herinneringen. Dat sprankelde zo. Die muziek, die was zo intens en vinnig, levendig. Ja. Schitterende herinneringen aan.
In hoeverre was jij een aanhanger van de vrije liefde? Van de jaren 60?
Nee, niet. maar het niet. Ik zou het nooit verkondigd hebben. Misschien dat we, maar de ideeën waren helemaal anders en veranderde in vergelijking met datgene wat ons was voorgehouden. Dat vrijen kon alleen in het huwelijk en je kon maar. De kinderen was er toen al af, alhoewel dat daar in 68 nog een encycliek geweest is, die zei dat je alleen de liefde mag bedrijven in het kader met het perspectief van de voortplanting. Ik denk niet dat wij dat nog in het middelbaar onderwijs gehoord hebben. In ieder geval, de mentaliteit van de generatie, van de jongere generatie op dat ogenblik, die was daar al, die had dat al goed achter zich gelaten. En maar daar was, ondanks de theorieën van een Reich en noem maar op, over vrije liefde, en daar was toch wel bij de meesten de overtuiging dat je met je partner een unieke, duurzame relatie mocht hebben. Maar moest hebben, dat dat het beste was, maar dat je het ook niet nodeloos moest trekken. Als het niet ging, was het beter dat je voor de duidelijkheid in plaats van de hypocrisie koos. En ja, in die geest.
Dat is voor jou de grote verandering geweest dan?
Wellicht.
Dat is voor jou de grote verandering geweest? Dat je niet de hypocrisie hoefde aan te hangen als het niet ging.
Ja, ik vind dat. Ja, dat is een. Herinner je nog, op zeker ogenblik was er een CVP-voorzitter, Van Hekke, Johan Van Hekke, die een relatie had met een journaliste. En dat Herman Van Rompuy hem toen zei van Allee. Weet jij niet dat er een christelijke deugd van de hypocrisie bestaat? Je moet dat toch niet. Maak daar geen punt van en doe dat in den duik. Ook Bart de Wever, die op zeker ogenblik over Willem Elschot, een lezing over Willem Elschot, 3-4 jaar geleden, ook de hypocrisie aanprees. Het leven van Willem Elschot was ook geen voorbeeld van grote echtelijke trouw. Maar in het belang van een heel eigenaardig betoog waar de vrouw dat moest accepteren. Van ja, het ideaal is niet te bereiken, maar laat ons dat doen alsof. En wat, of dat die vrouw daar kon mee leven, of dat die vrouw daar in haar diepste wezen geraakt werd. Dit interesseerde hem, of dat kwam niet in de discussie voor, blijkbaar. En dat vind ik, ja, waar ben je dan mee bezig? Dan, ja, dan is het huwelijk een instelling die de emancipatie van de vrouw, als je deze mannelijke stereotype macho-redenering houdt, ja, dan is emancipatie van de vrouw bijna onmogelijk.
Hoe hou jij de liefde lenig?
Maar de liefde lenig is een titel van Herman de Koning in van zijn eerste, bijna eerste dichtbundel, denk ik. Ja. Die hij, ja, ik denk dat hij nog in Leuven zat toen. En Herman de Koning was een klasgenoot van mij van het middelbaar onderwijs. En het is dankzij Herman de Koning dat ik Lut, mijn vrouw, heb leren kennen, omdat zij goed bevriend was met Herman. Ze deelde grote belangstelling voor de poëzie. En die hadden een zeer goed gesprek. En op zeker ogenblik, toen ik met de koning, met Herman de Koning, nog eens op de lappen ging in Leuven, was zij daarbij. En dan, en ze kende mij nauwelijks op dat ogenblik, in deze zin, omdat Herman er een joke van gemaakt had dat ik hem gekend wielrenner was. En dat heeft hij de hele avond volgehouden. En ik heb dat meegedaan. En dat heel grappig. Maar hij, het is in feite door hem dat ik Lut. En dat is het groot lot van mijn leven geweest, vind ik. Zonder haar zou het waarschijnlijk fout gelopen zijn. Zij was mijn trouwste medestander altijd. Ook al heb ik op zeker moment dwaasheden begaan, dan kreeg ik dat wel goed te horen. Want ondanks het feit dat we al lang bij elkaar zijn, hebben we de kunst of de noodzaak van de kletterende ruzie pratikeren wij bij momenten nog meningsverschillen over inhoudelijke zaken. Dus daar mag gepraat worden. En zij heeft mij twee prachtige zonen gegeven. En die opvoeding, daar ben ik voor veel te weinig intussen gekomen. Dat heeft zij in feite gedaan en prachtig gedaan, vind ik.
En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcés de se réfugier. Nesso.
Bitasso.
Nesso. Une maison. Des amis. Réfugiés. 5 500 500 000 réfugiés de plus. Encore au 21e siècle de notre monde, tant de guerres, tant de victimes. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays loin, loin de chez eux.
Van Rokia Traoré. Het is een bijzondere verschijning, internationaal. Gelauwerde muzikanten. En Paul Goossens, ook een vrouw die jij ondertussen goed kent. Hè?
Ja. Zij is de partner van mijn oudste zoon. Een heel talentrijke muzikante. Geëngageerd ook. Die in Bamako, de hoofdstad van Mali, woont. Daar met een doorzettingsvermogen, een koppigheid, met eigen middelen en eigen handen een plaats voor kunstenaars in een van de buitenwijken van de miljoenenstad Bamako, om daar kunstenaars een kans te geven om op te treden en om een dynamiek op gang te brengen, om een perspectief te geven. En Mali is een heel problematisch land, waar het noorden nauwelijks nog toegankelijk is, omdat alle mogelijke vechtersbazen en groepen Al-Qaeda en IS-toestanden de plak zwaaien. En waar UNO-soldaten, ook Belgische, zitten. En dat is een land wat voor zijn stabiliteit moet vrezen. En om dat daar recht te zetten, chapeau. Mm-hmm.
Ze is ook de moeder van jouw kleinkind, hè?
Ja.
Wat voor toekomst is daar mogelijk als jouw kleindochter daar zal opgroeien?
Ik hoop dat er een toekomst mogelijk is daar. Maar ik denk dat er veel moet veranderen in Mali. En is een van de armste landen van de wereld. En als je door Bamako loopt, je kunt daar nog alleen, ook als blanke, rustig doorlopen. Het is relatief veilig nog. Maar als dat niet ten goede keert, wordt dat heel problematisch, denk ik. En dan vraagtekens of je daar nog een toekomst kunt hebben. Ik weet het niet. De toekomst zal lichtbaar.
Mm-hmm. Maar dat is het plan dat jouw zoon Jan heeft, hè? Hij wil verder doortrekken. Nu zit hij in Marseille, maar Het doel is toch richting Afrika?
Die zakt steeds meer naar het zuiden af. Mm-hmm. En nu leidt hij het festival van Marseille. Marseille is een moeilijke stad. Is wat vergelijkbaar met Brussel. Zeker even moeilijk. En heel veel migratie. Moeilijk om die in het culturele te betrekken. Er zijn wijken in Marseille waar dat je groot risico loopt als je daar alleen rondloopt. Dus echt wel een problematische stad. Houdt zich ook met een festival in Tunis voor. Tunis, het enige land waar de Arabische lente nog een beetje een niet is toegedekt door een nieuw autoritair. Daar heb je een sprankel hoop en democratie. Ja, en Afrika is... Ja, dat is onze buren, de buren van Europa. En daar gaan we moeten leren een vergelijk vinden en een oplossing vinden met de Afrikanen. Of anders gaan er hier een paar dingen heel fout lopen.
In hoeverre zijn jouw zonen de zonen van hun vader, denk je, Ruud en Jan?
Wel, de een zit in de artistieke wereld, wat niet meteen mijn roeping was. Ik denk dat ze dat van Lut hebben. Zij ging heel vlug met hen naar theater en alle mogelijke concerten van alle mogelijke artiesten. Van Bob Dylan tot Ray Cooder. Ruud zit in de journalistiek. En ik vermoed dat dat iets met mijn traject te maken heeft. Ook al als priletiener hebben zij gesakkerd en geduveld over het feit dat ik journalist was. Omdat altijd laat werken, dikwijls in de weekends. Vakanties die niet konden doorgaan omdat weer eens regeringscrisis was. En toch heeft hij dat gedaan. En ik heb hem nogthans gewaarschuwd. Maar hij ook, zoals ik niet naar mijn vader heb geluisterd, hij ook niet.
Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent. Il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et maintenant ils pleurent, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais « il ». Tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu. Ils bavent quelques mots, agitent une vague main, et brusquement ils fuient sans se retourner. Et puis ils disparaissent, bouffés par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Aurélie, le dimanche, avec ou sans béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier, et elle reste là, cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne, et se retourne encore, ses bras vont jusqu'à terre. Ça y est, elle a 1000 ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même, et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit: revoilà l'inutile, elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit.
Orly van Jacques Brel. Paul Gosses, je zit er zeer intens naar te luisteren. Hè?
Ja. Dit, ik vind... ja, dit is afscheid nemen. Dit is wat hij daar zingt. Dit is vertrekken. Dit is... is gedaan.
Mm-hmm. Een jaar later was het ook gedaan, hè?
Ja, ook voor hem kun je dat zo interpreteren dat hij zijn eigen afscheid op muziek zette. Ik vind, als je ook in die luchthavens of in treinstations zie je soms zulke momenten van twee mensen die afscheid nemen, wanneer je dan de vraag stelt: is dat nu voor altijd? En sinds ik dat gehoord heb, zoek ik dat. Ik zit graag in een treinstation, Antwerpen Centraal, om zomaar iets te noemen, omdat dat. Het is ook een soort kathedraal. Maar het vertrekkende mensen kan ik niet meer bekijken zonder Jacques Brel in mijn achterhoofd en Orly te horen. En ja, ik vind dit ook zo'n magistraal lied van zo'n magistrale artiest. En die magistrale artiest, die hebben wij op zeker ogenblik verketterd in Vlaanderen. En dat er een perscampagne was omdat hij over de flaminganten scabreuze dingen had gezegd. Ja, de vrije meningsuiting, het telde allemaal niet. En pleidooien om hem niet meer op deze radio, op de VRT of op de BRT toen, te draaien. Moties gestemd om hem definitief niet meer te laten horen. Ja, hoe klein kun je zijn? En ja, de grootste Vlaam. Een schitterende, schitterende stem.
De sigaret heeft hem de das omgedaan. Hoe zit het met jouw rookgedrag?
Slecht. Ja. Regelmatig stop ik. En dan zit ik plots achter de schrijfmachine en op een dood punt en niet meer weten wat of hoe. En kan ik zo'n zin in een sigaret hebben. En ik praat het niet goed. Ik vind het een groot gebrek aan wilskracht, maar ja.
Zelfs toen je 75 werd, begin dit jaar, niet gedacht, het moet nu toch maar eens gedaan zijn met die sigaret.
Ja, ja. Ik heb veel gedacht en zeer dikwijls willen stoppen. En het zal wel eens gebeuren, maar misschien morgen.
Paul Goossens, hoe zou jij herinnerd willen worden?
Oh, dat... Ik zou het echt niet weten. Nee, ik weet het niet. Ik kan daar geen antwoord op geven, want ik ben daar niet mee bezig. Man, ik denk als je met die gedachte zit van hoe zou ik willen herinnerd worden, dat je heel fout bezig bent. Je moet leven met de ambitie om iets te veranderen in de wereld. En om je mening te zeggen, om voor je opinie uit te komen en niet van... Je hebt daar toch niks aan. Wat? Nee.
Schrijf je ooit je memoires?
Nee, daarvoor is het al te laat, denk ik, om daar nog aan te beginnen. Nee, en ik heb daar ook... Daar zou de boeiende passie kunnen inkomen, omdat in de journal... Niet alleen mijn discussies met de Vlaamse leiders in de jaren 60, maar ook, ik heb het geluk gehad om 3 eerste ministers nogal persoonlijk te kennen, Martens, De Hane, Verhofstadt, daar veel contact mee gehad te hebben. Ik ben een paar keer op audiëntie bij koning Boudewijn geweest en een paar gesprekken met hem gehad die ik van mijn leven niet zal vergeten, omdat misschien dat nuttig is om dat een keer... maar ik denk niet dat ik er de... Nee, ik wil andere dingen. Ik wil daar de tijd niet in steken.
Wat wil je dan wel, nog echt?
We leven in Vlaanderen, hè. In Vlaanderen is een deel van België en een deel van Europa. En in Leuven waren we betrokken op de hele wereld. Maar we waren ook met ons eigen land bezig. En het is die... Ik zou willen dat Vlaanderen veel meer openheid op de wereld heeft en op Europa en zich niet in een identiteitssyndroom gaat terugtrekken. En daarom dat ik het zo moeilijk heb met de N-VA, om dat op dit ogenblik en zoals zij dat invullen, vind ik niet goed. En ik was woordvoerder van een generatie in de jaren 60. Of ik het wou of niet wou. Misschien dat ik het opnieuw moet worden van de senioren en zeggen, stop met het gekanker en het gezeur over de kwaaltjes en het zurige. Want veel senioren, als je ze op de tram bezig hoort, het is toch wel niet opwekkend, vind ik. Men zet u in voor een betere wereld. Zet u in voor... Het is mogelijk, je kunt dingen veranderen. En als ik dan echt eerlijk moet zijn, dan zou ik zeggen, en stem niet op de N-VA.
To find that I was by the sea, gazing with tranquility.
Het was nog heel even Hurdy Gurdy Man van Donovan. Het staat op de vierdelige cd-box waarmee Radio 1 en Radio 2 de muziek van mei 68 hebben verzameld. Paul Goossens, ik geef het je toch als cadeautje mee, alsjeblieft. Alle info staat ook na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je dit programma ook herbeluisteren. Volgende week verwacht ik Dolle Mina Chantal de Smet als tweede van de mei 68ers. Tot dan.